Trouwe God, de avond valt, er blijft niets over dan onze onmacht. Geen enkel woord vindt nog gehoor. De avond valt en wij hebben geen andere woorden dan wapens, dan taal die dreigt, dan angst die regeert. De avond valt. Er is alleen nog maar sprake van vijandschap. Haat wordt gezaaid, er worden wonden geslagen die nooit meer helen. De avond valt. We verliezen hoop en vertrouwen. Er is alleen maar verlies. De avond valt, we zullen onze schaamte niet verbergen om onze eigen machteloosheid, om het onschuldige bloed, om de waan van de dag met zijn geloof in een wereld, in geweld, om alle mensen die de prijs betalen. De avond valt en wij gedenken het lijden van uw geliefde Zoon. Heer, ontferm u over ons. Amen. Het lijden van onze Heer Jezus Christus naar de beschrijving van Johannes met beelden van Ruud Bartlema. Jezus wordt verraden door Judas.
Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Daar liep hij een tuin in met zijn leerlingen. Judas, die hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: wie zoeken jullie? Ze antwoordden: Jezus van Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen hij zei: ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus: wie zoeken jullie? En weer zeiden ze: Jezus van Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had en haalde uit naar de knecht van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die knecht. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?
Jezus wordt ondervraagd.
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hogepriester. En hij was het die de Joden had voorgehouden, het is goed dat één mens sterft voor het hele volk. Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, die kennis van de hogepriester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan. Ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet, zei hij. De knechten en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd, omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei, ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? Jezus zei, als ik iets verkeerd gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u mij dan? Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. Ben jij soms ook een leerling van hem? Vroegen ze. Nee, antwoordde Petrus, ik niet. Maar een van de knechten van de hoogpriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei, maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij hem was? Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan.
Je zult het maar zijn, mens onder de mensen. Mens zoals het moet. Mens naar Gods hart. Je zult het maar zijn. Mens die deelt en heelt. Mens vaardig in recht, bedreven in vrede. Mens die liefde, niets dan liefde doet. Geen plaats voor hel. Je verstoort de orde, alles breng je in gevaar. Wat bezielt je toch? Doe maar gewoon, jij. Je maakt je onmogelijk. Hoe eerder wij van jou verlost zijn, hoe beter. Mm. Jezus krijgt het kruis. Toen liet Pilatus Jezus gijzelen. De soldaten vochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purper mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: "Gegroet, koning van de Joden," en sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei: "Ik zal hem hier buiten aan u tonen, om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden." Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. "Hier is hij, die mens," zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: "Kruisig hem, kruisig hem." Toen zei Pilatus: "Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is." De Joden zeiden: "We hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd." Toen Pilatus dat lid hoorde, schrok hij hevig. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus: "Waar komt u vandaan?" Maar Jezus gaf geen antwoord. "Waarom zegt u niets tegen mij?" vroeg Pilatus. "Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?" Jezus antwoordde: "De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij van u uitgeleefd heeft de meeste schuld." Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: "Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer." Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur, op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: "Hier is hij, uw koning." Meteen schreeuwden ze: "Weg met hem, weg met hem, van het kruis, aan het kruis met hem." Pilatus vroeg: "Moet ik uw koning kruisigen?" Maar de hoge priesters antwoordden: "We hebben geen andere koning dan de keizer." Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Wie zijn wil als ik, zo heeft hij gezegd, die moet zijn kruis opnemen en mij volgen, mij navolgen. Hij heeft veel meer gezegd. Hij heeft vooral veel meer gedaan, voorgedaan, voorgeleefd. Als hij de barmhartigheid van de Samaritaan prees, dan bleef hij zelf in barmhartigheid niet achter. Als hij de zijnen beleerde, was er nooit tegenspraak tussen wat hij zei en wat hij deed. Het mocht niet baten. Wij hebben hem verstoten uit ons midden, aan het kruis met hem. Jezus valt de eerste keer. Ja, hoe zou je kunnen accepteren wanneer onschuldige mensen sterven of goede mensen doodgaan voor hun tijd? Hoe zou je al dat verdriet in de wereld, alle onrecht ook kunnen aanvaarden? Alle reden om voor het eerst te vallen onder het kruis. En wij zijn hier bij elkaar om die zware weg van Jezus te gedenken. Een weg die overigens niet eens zoveel verschilt met ons leven, want daarvoor was hij mens. Je hoeft het lijden niet te zoeken, las ik ergens, het lijden zoekt jou wel. Het is geen opgewekte boodschap, maar wel realistisch. We leven in een tijd waarin ons de illusie voorgehouden wordt dat je je leven en geluk kunt kopen. Of in ieder geval alle ongemak en lijden uit de weg kan gaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Vroeg of laat treft het een ieder, want anders leef je niet echt. En dan komt het erop aan dat of dat je dat lijden onder ogen durft te zien en durft te accepteren, hetgeen iets anders is dan accepteren, en het durft te aanvaarden, en dat is iets anders dan accepteren. Aanvaarden betekent ermee in het reine komen, betekent of je kunt blijven zien in die moeilijke weg die je gaat, dat je op weg gaat met God en naar God. En nee, dit is geen gemakkelijke weg. Je zult vaak struikelen, vallen, bijna bezwijken, net als Jezus. Want hij ging precies diezelfde weg. Jezus ontmoet zijn moeder. Uit ons midden maakt zich een vrouw los. Een gefluisterd gerucht krijgt vleugels. Zijn moeder. Het is zijn moeder. Ze drukt hem woordeloos aan de borst, zoals vroeger. Kust zoals vroeger de pijn weg. Ze weet het. Ze heeft nooit de woorden gehad. Maar ze heeft het altijd geweten. Simon van Cyrene helpt Jezus. Kracht. Wie heeft de kracht om hem te helpen? Ik niet. Niemand? Hé, jij daar. Aangewezen vrijwilligers. Ze moesten hem dwingen. Uit zichzelf was hij nooit uit zijn schaamte naar voren gestapt. Later stond zijn naam in het boek. Dat hij uit Cyrene kwam en alles. En hij is er nog lang trots op geweest, die Simon. Jezus valt voor de tweede keer. Ja, hij was als geen ander mens onder de mensen. Brood en wijn, broeder, vriend, herder, leraar, heil en zegen. Maar onaanvaardbaar. Hij is resoluut afgewezen. Hij hoort er niet meer bij. Val dan maar eens niet. Geen weg zo onbegaanbaar. Hij valt. Pijloos diep valt hij. Om weer op te staan. O hij, Adam, ware Adam, droom van de schepper. Hij voorgoed verandert hij de loop van de geschiedenis. Jezus troost de wenende vrouwen. Een mens moet dikwijls in zijn leven geboren worden. Een nieuwe mens worden in je pijn, nieuw in je roeping, nieuw in je diepste vertrouwen. Dan hoor je wel het geween om je heen, maar je kunt zeggen, ween niet over mij. Niemand kan die iemand doden die in mij leeft. Ween over jezelf, over je kinderen. Ween je ogen niet dicht. Zie wat er met je gebeurt, hoe dor en leeg je bent. Zonder leven, zonder merg, zonder kracht. Zie wat er met dor hout gebeurt. En met de spankracht van het groene hout tors je je kruis. En al wordt het donker voor je ogen, toch wordt het iets lichter in je hart. Jezus valt voor de derde keer. Jezus struikelde en viel. En nog eens, en nog eens. Net als wij. Maar telkens in het vallen en opstaan breken nieuwe inzichten door. Je staat niet alleen. Jouw verdriet, jouw pijn, het voelt alsof je de enige bent die het allemaal door moet maken, helemaal alleen. En je struikelt en valt, net als Jezus. Maar als je dan met hem opstaat, dan mag je zien dat je niet alleen bent, maar dat er anderen op je weg zijn. Misschien zijn er die je beklagen, mensen die verdriet om jou hebben. Maar er zijn er ook die zelf verdriet hebben, pijn. Mensen die net als jij denken dat niemand kan voelen wat zij voelen. En Jezus ontdekte dat ook gaandeweg. In zijn lijden wordt het lijden van de wereld meegenomen. En wie met hem leeft, heel dichtbij, weet ook dat hij niet alleen gelaten is. En met z'n allen staan wij bij dat kruis. Dragen wij een kruis. Maar we kunnen dat wel, dat dragen. Want we zijn niet alleen aan ons lot overgelaten in deze wereld. We kunnen dat kruis dragen. Ook als het zo lijkt alsof de wereld van God verlaten is. Zelfs dan. Jezus wordt van zijn kleding beroofd. Jezus wordt aan het kruis genageld.
Jezus werd weggevoerd. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo moest in vervulling gaan wat de schrift zegt: ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis stonden zijn moeder en haar zus en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling: dat is je moeder. Vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis.
Jezus sterft aan het kruis.
Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze doopten er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Jezus wordt van het kruis gehaald.
Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de andere. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrijftekst zegt: ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.
Het goddelijk beklag. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan? En waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik heb jou bevrijd uit harde handen en je gered uit de macht van tirannen. Maar je bent zelf onderdrukker geworden en maakte de minste der mensen tot slaven. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan? En waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik ben met jou mee door de tijden gegaan en wees je de weg van het recht. Maar jij bent voor de verleiding bezweken en koos voor het recht van de sterkste.
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik heb je als mijn wijngaard verzorgd. Wat had ik nog meer moeten doen? Maar wrang zijn de vluchten geworden. Zuur is de wijn van het verstoorde feest. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik heb de demonen verdreven en gaf deze wereld in vrijheid aan jou. Maar jij hebt hele volkeren gegeesteld, offerde hen aan de geest van het gewin.
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan? En waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik schiep oceanen en 5 continenten om bruggen van vrede te bouwen. Maar jij hebt de aarde grondig verdeeld en mijn en dijn in meer en in minder. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan? En waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik strooide het koren over de velden en maakte de bodem vruchtbaar voor velen. Maar jij hebt het voedsel in wapen verkeerd en weigert het brood te breken en te delen.
Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik schonk jou het water, opende bronnen en stromen van leven voor al wat beweegt. Maar jij hebt de zeeën bezoedeld en rivieren vervuild tot riolen. Mijn volk, wat heb ik jou gedaan en waarmee heb ik je zo vermoeid? Ik heb jou geroepen, benoemd tot gemeente van het weerloze lam onder de mensen. Maar jij... Je hebt in mijn naam het buskruid uitgevonden en erger. Waarom heb je Christus opnieuw gekruisigd? Mijn volk, antwoord mij.
Thank you.
Oosterhuis heeft ooit een opsomming gemaakt van 29 namen voor Jezus. Ik noem er een paar. Naaste, vreemde, zaad, bron, boom aan de bron, herder, water, licht. Zomaar wat namen voor Jezus, waaruit blijkt hoezeer Jezus ons raakt, ons kracht en vertrouwen geeft, ons baken is in ons leven. Onze wereld heeft hem niet kunnen verdragen. Hij moest van het toneel verdwijnen. De belangen van machthebbers waren te groot. En wanneer wij het verhaal van het lijden van Jezus horen en zijn sterven gedenken, dan denken wij aan al dat leed, aan alle schuld waaraan Jezus is gestorven. Ook het leed, het verdriet en de schuld in ons eigen leven. En u wordt uitgenodigd om stil te staan en te mijmeren over al die dingen die fout zijn gegaan, waarvan u vindt dat het goed moet komen. En dat kan iets heel algemeens zijn, het groeiende wantrouwen tussen mensen, maar dat kan ook een persoonlijke kwestie zijn. Iets waarover u zich schuldig voelt of iets wat u niet heeft kunnen waarmaken. Ik noem maar wat. Al deze zaken, deze gebrokenheid in ons eigen leven, brengen wij naar dat kruis dat hier ligt. En u kunt daarvoor een rode anemoon pakken en die in het kruis steken. Want ook voor onze gebrokenheid sterft Jezus. Want hadden wij hem aangezien, wij hadden geweten, hij leed aan ons. Aan alle scherven, alle schuld, om alles waarom ik zou moeten schreien. Hij droeg het slagveld van ons leven op zijn nek. Zo u wilt, mag u ook een bloem brengen bij het kruis. Laten we bidden. God van ons hart, wij brengen onze eigen gebrokenheid, ons eigen falen, ons eigen zorgen bij het kruis en bidden, Heer, ontferm u. God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld waarover wij roepen als voor onszelf, Heer, ontferm u. Over het onschuldige bloed op de aarde van al wie vermoord zijn, al wie verminkt zijn, de slachtoffers van haat en verraad. Heer, ontferm u. Over al de kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst. Heer, ontferm u. Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, doellozen, eenzame zielen, gestoorde en gekortwiekte mensen, Heer, ontferm u. Over degenen die worden vervolgd, die worden vernederd en gekleineerd en die men belastert en schendt, Heer, ontferm u. Over de mensen die worden vergeten, door niemand geacht of geborgen, die te gering zijn om te gedenken, Heer, ontferm u. Over wie leven in angst, pijn en zorgen, over wie bang zijn om te sterven en over onszelf in het uur van de dood. Heer, ontferm u. Amen. bidden wij samen het avondgebed van Luther. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en met uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.